Openen we vanmiddag het evangelie van Jezus Christus, zoals Lucas dat heeft opgeschreven in hoofdstuk 22, Lucas 22. We lezen allereerst de versen 24 tot en met 34 en vervolgens de versen 52 tot en met 71. Lucas 22, vers 24 tot en met 34 en vers 52 tot en met 71. Het einde van het hoofdstuk. We beginnen bij vers 24. Er ontstond ook onenigheid onder hen over wie van hen geacht werd de belangrijkste te zijn. En hij zei tegen hen: de koningen van de volken heersen over hen, en wie macht over hen hebben, worden weldoeners genoemd. Maar u echter moet dat zo niet zijn. De belangrijkste onder u moet als de jongste worden, en wie leiding geeft als iemand die dient. Want wie is belangrijker, hij die aanlicht of hij die bedient? Is het niet hij die aanlicht? Ik echter ben in uw midden als iemand die dient. En u bent het die steeds bij mij gebleven bent in mijn verzoekingen. En ik beschik u het koninkrijk zoals mijn vader dat aan mij beschikt heeft. Opdat u eet en drinkt aan mijn tafel in mijn koninkrijk en op tronen zit en de 12 stammen van Israël oordeelt. En de Heere zei: Simon, Simon, zie, de Satan heeft u allen opgeëist om te ziften als de tarwe. Maar ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophoudt. En u, als u eens tot inkeer gekomen bent, versterk dan uw broeders. En hij zei tegen hem: Heere, met u ben ik bereid om zelfs de gevangenis en de dood in te gaan. Maar hij, Jezus, zei: ik zeg u, Petrus, de haan zal vandaag beslist niet kraaien, voordat u driemaal gelogen zult hebben, ontkend zult hebben, dat u mij kent. Dan gaan we verder bij vers 52. En Jezus zei tegen de overpriesters, de bevelhebbers van de tempelwacht en de oudsten die op hem afgekomen waren: bent u erop uitgegaan met zwaarden en stokken als tegen een misdadiger? Toen ik dagelijks bij u was in de tempel, hebt u de handen niet naar mij uitgestoken, maar dit is uw uur en de macht van de duisternis. En ze namen hem gevangen en voerden hem weg en brachten hem in het huis van de hoge priester. En Petrus volgde op een afstand. En toen zij een vuur aangestoken hadden midden op de binnenplaats en zij samen daaromheen waren gaan zitten, ging Petrus in hun midden zitten. En een zeker dienstmeisje zag hem bij het vuur zitten en zei met haar ogen op hem gericht: ook hij was bij hem. Maar hij verloochende hem en zei: vrouw, ik ken hem niet. En kort daarna zag een ander hem en zei: ook u bent een van hen. Maar Petrus zei: mens, dat ben ik niet. En ongeveer een uur later bevestigde een ander met stelligheid: het is werkelijk waar, ook hij was bij hem, want hij is ook een Galileër. Maar Petrus zei: mens, ik weet niet wat u zegt. En onmiddellijk, terwijl hij nog sprak, kraaide de haan. En de Heere keerde zich om en keek Petrus aan. En Petrus herinnerde zich het woord van de Heere, hoe hij tegen hem gezegd had: voordat de haan gekraaid zal hebben, zult u mij driemaal verloochend hebben. En Petrus ging naar buiten en huilde bitter. En de mannen die Jezus vasthielden, bespotten hem en sloegen hem. En nadat ze zijn gezicht bedekt hadden, sloegen zij hem in het gezicht en vroegen: profeteer, wie is het die u geslagen heeft? En vele andere lastelijke dingen zeiden ze tegen hem. En toen het dag geworden was, kwam de raad van oudsten van het volk bijeen, overpriesters en schriftgeleerden, en leidde hem in hun raadsvergadering. En zij zeiden: bent u de Christus? Zeg het ons. En hij zei tegen hen: als ik het u zeg, zult u het zeker niet geloven. En als ik een vraag zal stellen, zult u mij zeker niet antwoorden of mij loslaten. Van nu aan zal de Zoon des Mensen gezeten zijn aan de rechterhand van de kracht van God. En zij zeiden allen: bent u dan de Zoon van God? En hij zei tegen hen: u zegt dat ik het ben. En ze zeiden: welk getuigenis hebben wij nog nodig, want wij hebben het zelf uit zijn mond gehoord. Tot zover. Tekst en thema voor de verkondiging is het eerste gedeelte van vers 61 uit Lucas 22. Lucas 22, vers 61a. En de Heere keerde zich om en keek Petrus aan. En Petrus herinnerde zich het woord van de Heere. Geliefde gemeente, jong en oud hier en thuis. Het is u thuis niet ontgaan en het is ons ook vanmorgen hier in de kerk niet ontgaan. NL Alert. Brand! Zo hoorde ik later. Zo'n alert gaat uit als er gevaar dreigt. Ik moest daar even aan terugdenken toen ik kort voor deze dienst nog even de preekschets doornam. Ik denk, wat is nou het alert geweest voor Petrus dat hij tot inkeer kwam? Gevaar, brand, rood, stop, verkeerd. Je zou zomaar denken, ja, toen die haan begon te kraaien. Haan alert. Oh, waar ben ik mee bezig? Is dat zo? Wat brengt Petrus nu eigenlijk echt tot inkeer? Dat is niet het lawaai van een haan. Het is geen geluid dat hem breekt. Maar de blik van Jezus. Het gebeurt in een ogenblik. Letterlijk, figuurlijk. Als Jezus hem aankijkt, beseft hij wat hij heeft gedaan. Een oud-christelijk schrijver, Clemens, die kort leefde nadat Jezus naar de hemel is gevaren. Die heeft opgeschreven dat hij hoorde in die tijd dat mensen vertelden dat elke keer als er een haan begon te kraaien in het leven van Petrus na dit moment dat hij begon te huilen. Ik kan me dat levendig voorstellen. En als je van de Heer Jezus houdt en je hebt op een bepaalde manier ook wel eens gezegd dat je hem niet kent of laten merken dat je op een bepaald moment niks met hem hebt, dan herken je dat, toch? Maar ik kan me nog meer voorstellen dat Petrus niet die haan heeft herinnerd, maar die ogen van Jezus. Jongens en meisjes, jullie mogen best weten, als je dat al niet vermoedde, dat ik niet altijd een lievertje was toen ik nog thuis woonde en opgroeiend was, een jaar of 12, 13, 14. Maar trouwens, dan gaat het nog wel, maar daarna. Dat is een ingewikkelde periode. Dat vinden je vader en moeder, maar dat vind jij ook en dat vond ik ook. En dan zijn er wel eens momenten in een gezin, in het geval van mij ook, dat je iets doet waarvan je wist, ik moet dat niet doen, ik mag dat niet doen. Niet alleen omdat het niet mag, maar omdat je diep in je hart ook wel weet, daar kwets ik mijn vader of moeder mee. En als er dan een keer zoiets gebeurd was, dan kwam ik thuis en dan hoopte ik maar, dat deed hij niet vaak, maar hij deed het ook wel eens, dat mijn vader boos keek, dat hij zijn stem verhief, dat hij me doorverwees naar mijn kamer en dan moest ik dan een poosje zitten. Wat ik niet hoopte, want jij denkt misschien, nou, ik hoop dat mijn vader helemaal niks doet. Maar ja, daar kom je niet meer weg, hè. Het is vaak of het een of het ander. Ik hoopte maar dat hij boos werd. liever een boze blik en harde woorden. Dan had je het idee, nou dan is het ook meteen opgefrist. Dan weet ik waar ik aan toe ben. En dan, ja, dan is het een soort van, ja, sorry, ik ben fout geweest. Een pa heeft gelijk en klaar. Gauw verder. Want dat andere, dat draag je veel langer met je mee. Ik kan me momenten herinneren dat ik thuis kwam en wist, nou moet ik verantwoording afleggen. En dan keek mijn vader me alleen maar aan. Niet boos, maar ja, met een blik, wat zal ik zeggen, verdrietig, gekwetst, teleurgesteld. Dan liet hij voelen, er is iets misgegaan in de relatie. Je hebt me gekwetst, jongen. Ik had gevraagd of je het niet wilde doen en je weet toch waarom ik dat doe. Niet om je te plagen, maar het is het beste voor je. Die ogen, hè, waarin je ziet, die man, die houdt zoveel van me. Nou heb ik iets gedaan, dat doet hem pijn. Nou, hoeveel te meer als we kijken naar wat Petrus heeft meegemaakt. Die ogen zal hij nooit zijn vergeten. Had hij het maar voorkomen, hè? Had hij maar beter geluisterd. Toch? Dat dacht ik als klein jochie al. Petrus, de Heer Jezus, had je toch nog zo gewaarschuwd? Ja, hoe kan het dan dat je zo nadrukkelijk gewaarschuwd bent dat het gaat gebeuren en dat je het zelf niet in de gaten hebt en tot 3 keer toe doet, zeggen dat je Jezus niet kent? Wat is er aan de hand? Hoe heeft het toch ooit zover kunnen komen? Met die man die zo'n heerlijke geloofsbelijdenis had uitgesproken. Heere Jezus, ik geloof echt, u bent de Christus, de Zoon van de levende God. Wat een heerlijk getuigenis. Wel gemeend, hè? Daar hoeven we echt niet aan te twijfelen dat dat toen nep was. Want hier blijkt wel, nee, dat kan dus in 1 mens samengaan. Een hartelijke geloofsbelijdenis en tegelijkertijd als het er een keer op aankomt dat je helemaal de weg kwijt bent, dat je alleen maar met jezelf bezig bent, dat je Jezus vergeet of zelfs zegt of laat merken, ik heb niets met hem. Die man met die mooie geloofsbelijdenis staat hier bij hoog en belaag te beweren dat hij Jezus niet kent. Hoe dat zo? Hoe kan dat? Nou gemeente, ik neem u mee in een gedachtegang die niet geëikt is, die niet het bekende pad betreedt. Overigens, bekende paden zijn niet verkeerd hoor. Het is ook niet de bedoeling om elke zondag iets nieuws te vinden om u te kunnen vertellen. Het woord heeft kracht van zichzelf. Maar juist als we dat woord proberen te lezen, onbevangen zoals het er staat, gaan er nogal eens wat keren beelden die wij hebben bij Petrus en hoe die nou Jezus verloochend heeft, wat de aanleiding is, op zijn kop. Als ik, en dat heb ik nog even gecheckt, verschillende kinderbijbels lees en ook wel verschillende preken herinner, dan is de toepassing bij dit gedeelte en de uitleg, Petrus met zijn kleine hart en zijn grote mond, hij gaat wel mee. Maar dan komt er een meisje en die wijst hem aan dat hij bij Jezus hoort. En dan denkt hij, oh, straks gaan ze mij ook inrekenen. Laat ik maar niks zeggen. Hij doet uit angst iets om te voorkomen dat hij ook wordt ingerekend. Hij liegt uit zelfbehoud. Nou, dan is de lijn ook meteen helder. Dat kennen we allemaal. Je hebt geloofsbelijdenis afgelegd of misschien dat nog net niet, maar je gaat naar de kerk en je bent serieus, je bent betrokken op het geloof. Maar ja, als je dan met je vrienden uitgaat of samen bent, gewoon thuis, gezellig iets drinkt en dan, ja, dan komen er een aantal dingen voorbij in zo'n gesprek dat je denkt, grens, dit kan eigenlijk niet. Maar ja, ja, zeg ik er nou wat van, zeg ik er nou niet wat van, dan is het misschien niet zo gezellig meer en wat zullen ze wel niet denken. Ik heb zelf soms ook wel dingen gedaan en dat je dan thuis komt en dat je denkt, fout, ik heb eigenlijk gezwegen waar ik had moeten spreken. Toch, ik moet de naam van Jezus belijden. Dan niet met een beschuldigende vinger, dat mogen jullie niet zeggen, maar meer van, laten we nou eens met elkaar nadenken over wat zou Jezus doen in deze situatie. En dat je het niet hebt gedaan, dat is dan de toepassing. We kennen allemaal die angst om te getuigen in het openbaar. Dan komt het er niet van en dan heb je er later spijt van. Zo ook Petrus. Hij ging wel met Jezus mee, maar toen hij aangewezen werd, toen zweeg hij. Hij denkt, ja, als ik nu ga spreken dat ik bij hem hoor, dan, ja, dan willen ze mij ook pakken. En dan vernederen ze mij, en net zoals Jezus. En heel veel woorden. Maar, nou even eerlijk. Waar staat in deze geschiedenis en eigenlijk in heel het evangelie dat Petrus bang was? Als ik mij niet vergis, is dat maar één keer. Weet jij dat? Dat er echt staat dat Petrus bang is? Dat was dat moment, hè, waarop hij zag dat Jezus op het water liep. Oh, je wist het wel? Ja? Op de zee. Nou, kijk eens, jongen, ik kijk veel te snel weg. Goed dat je dat zegt, dat je het ook weet. Want ja, dat klopt inderdaad, dat moet ik eerlijk toegeven. Daar staat heel eerlijk in de Bijbel beschreven. Jezus ziet Petrus en Petrus ziet Jezus en Jezus zegt kom. En Petrus die stapt pardoes over de rand van de boot en hij loopt over het water en hij ziet Jezus en het gaat goed. En dan op een gegeven moment denkt hij, wat ben ik mee bezig? Ik loop op het water, dit kan helemaal niet. En dan ga je zinken, dan zie je Jezus niet meer. En dan staat er ook dat Jezus zegt, waarom was je nou zo bang? Ook in die storm op het meer zegt Jezus tegen de discipelen, dus ook Petrus bang. Maar dat zijn hele heftige momenten waarbij bijna niemand kan zeggen, nou dan zou ik niet bang zijn. Maar als het gaat over de nacht van het verraad en de verloochening, deze laatste uren van het leven van Jezus, toont Petrus zich dan een angsthaas? Laten we het feit eens op een rij zetten. Als Petrus bang was geweest en daarom uit angst om ook ingerekend te worden, maar gezegd heeft dat hij Jezus niet kende. Als hij bang was geweest, waarom ging hij dan bij het vuur zitten? Ja, omdat het koud was. Nou, als je echt bang bent, dan kan die kou wel deren, toch? Dan ga je achter een pilaar staan in een hoekje, maar dan ga je niet bij het vuur zitten. In het Grieks staat er bij het licht. Dat is vraag om probleem als je uit Galilea komt met jouw accent. Bovendien, hij waagt zich diep in het hol van de leeuw, loopt naar het vuur, gaat daar uitgerekend in het licht van de schijnwerper zitten, tussen de dienaars bij de hoge priester. Hij kruipt tussen de mensen die Jezus zojuist hebben gevangen. Dan heb je toch stalen zenuwen? Dan ben je toch niet bang? En dan nog wat, na die eerste confrontatie met dat dienstmeisje had Petrus makkelijk nog weg kunnen komen met een praatje. Daar was hij mondig genoeg voor. Hij ontkent dat hij Jezus kent, maar hij blijft wel. Hij gaat niet weg. Bovendien, er staat dat tussen die ene en de andere keer een uur zat. Een uur lang blijft hij gewoon bij het vuur zitten. Is dat dan angst? Dan zou je toch denken, één keer, oeh, nou moet ik wegwezen. Want ze trappen er nu nog in dat ik zeg dat ik hem niet ken, maar... Opvallend, hè? De Heer Jezus had in de hof van Gethsemane gezegd, ook tegen Petrus, kun je nou niet één uur met mij waken? Maar hier is hij gewoon een uur wakker. Een vol uur. Hij loopt niet weg. Zo kennen we Petrus niet. Hij loopt niet weg als de grond heet wordt onder zijn voeten. Hij heeft al voor hetere vuren gestaan dan dat kolenvuurtje. Wat denken we? Denk aan Gethsemane nog een keer. Hij had het zwaard getrokken als enige tegen heel die mobiele eenheid van de tempelpolitie. Als ik hem een beetje leer kennen, dan mag Mogens nog blij zijn dat het alleen het oor was die hij heeft afgehouden met dat zwaard. Dat is Petrus. Volgens mij is hij wel de laatste die hier bang is. Maar wat is er dan aan de hand? Wat is dan de reden waarom Petrus hier toch zegt, ik ken Jezus niet? Nou, om dat te begrijpen moeten we beginnen door te beseffen dat er in het hoofd van Petrus en al die andere discipelen, dat er iets in hun hoofd zat wat maar zo moeilijk eruit te praten was door Jezus. Zij dachten echt, hij gaat nu het koninkrijk zichtbaar op aarde maken. Hij zal onze ministerpost geven. Hij zal ervoor zorgen dat Israël weer vrij kan leven, niet onder het juk van het Romeinse regime. Petrus zou pal naast zijn meester staan als het erop aankwam, dat had hij ook gezegd. Kin omhoog, borst vooruit, zwaard paraat. Als ze aan u komen, komen ze aan mij. En we hebben vanmorgen gehoord, dat denkt de Vader in de hemel ook. Als ze aan u komen, komen ze aan uw Vader. Dat zal die niet toestaan. God is u genadig, u gaat niet sterven. Het gaat de goede kant op. Ja, dat ging het ook. Maar zo anders als Petrus wilde. Wat had hij kort geleden ook alweer geroepen? Het zal u niet gebeuren. Dat is het denkpatroon van Jezus. U gaat niet sterven. vol liefde is hij daarom, zo denk ik, zijn meester gevolgd. Liefde voor het zwaard. In afwachting dat Jezus tot inkeer komt en straks korte metten maakt met die mensen die daar hem zo belagen. Hij wil het met eigen ogen zien. Het houdt een keer op. Misschien dat de Heer Jezus een zwak moment heeft. Dat hij het maar over zich heen laat komen. Maar straks heeft de meester mij nodig en dan ben ik er. Een ander punt wat we moeten beseffen en zo de dingen met elkaar vergelijken is dat Jezus had gezegd toen hij de verloochening van Petrus had voorzegd. Wat? U zult alle laf worden. Jullie zullen allemaal straks heel bang worden en allemaal weggaan. Nee, jullie zullen allen aan mij geërgerd worden. Over mij struikelen, zegt de HSV. Dat is heel iets anders. Dat is de reden waarom Petrus zegt, deze Jezus zoals die zich nu opstelt, ken ik niet. Hij is op zijn hoede, maar hij is niet bang. We hebben het samen gelezen, net voor de gevangenneming in Gethsemane. Jezus heeft het nogmaals gezegd, ik zorg ervoor dat jullie het koninkrijk ontvangen. En dat doet de haan in het hart van Petrus ontwaken. Koninkrijk, bijna. Dat onthoudt hij. Kruis, dood, sterven, vernedering, lijden, dat skipt hij. Dat past niet in zijn beeld van de gezalfde van God. Koninkrijk. Straks komt Jezus wel tot inkeer. Aangrijpend dat je je zo kunt vergissen. Dat moet er door het grote hart van God zijn gegaan toen hij die rots, zo heeft Jezus hem genoemd, dat de Vader in de hemel Petrus daar heeft zien rondlopen. De anderen gingen weg en Petrus, al brommend, is toch bij Jezus gebleven. Het kan zo toch niet. Dit is toch niet de Messias. Hij zal zich toch niet als een geboeide, machteloze Simson gedragen? Of zal hij straks opstaan zoals Simson en ineens de vijand te pakken nemen? Zo kan het toch niet aflopen met die held van de intocht. Straks moet er zoiets gebeuren als in die tempel van Dagon, waar Simson de touwen scheurde en de pilaren stuk brak en het dak deed instorten. En Petrus, hij gaat mee, hij wil het moment niet missen. Maar hij ziet dat helemaal niet. Hij ziet een Jezus die op de binnenplaats van het huis van de hoge priester is voorgeleid, doorgeleid. En dan komt de pijn eruit. Hoor jij bij hem, Petrus? Zo gezien lijkt Judas misschien wel heel veel op Petrus en Petrus op Judas. Wij schrijven trouwens Petrus niet zomaar af en Judas bijna meteen, hè? Dat is een thema, ook als het gaat over hoe Judas aan zijn eind is gekomen, waar ik later nog een keer over wil spreken met u in de verkondiging van het woord. Ook als er zijn hier in de gemeente die weten wat het is om iemand te moeten missen. Die op zo'n wijze aan het einde komt. Laten we Judas in die zin nu maar even rusten. We hebben onze handen vol aan Petrus. Maar dan zie je dus ook dat het heel dicht bij elkaar ligt. Hè? Petrus heeft ook gedacht. Net als Judas. Als het dan zo moet met Jezus, wat heeft het dan voor zin? Ik kan toch beter stoppen. Dan ligt verraad heel dicht bij verloochening. Ik ken hem niet. Of zit er misschien iets in van dat Petrus heeft gedacht. Net als Raagap. Een plichtleugen. Een noodleugen. Als ik nu ook word ingerekend. En het zwaard met het bloed, het DNA van Malchus. Ja, DNA kende Petrus natuurlijk niet, maar wij lezen dat op die manier. Zit nog onder mijn kleed, staat nergens dat hij het weggegooid heeft. Dat getuigt misschien wel tegen Jezus. Als ik nu word ingerekend, kan ik er straks niet voor hem zijn als hij me nodig heeft. Als ze hem arresteren, hadden ze een kroon getuigen tegen Jezus. En daarom, Petrus liegt niet uit zelfbehoud. Hij wil Jezus trouw blijven. Om eruit te komen. Straks samen. Dat is de missie van Petrus. Wat moet hij dan veel leren? En wij ook. Komt dat een beetje binnen? Ik moest denken aan Johannes de Doper die eigenlijk hetzelfde probleem had. Bent u degene die we verwachten? Of komt er nog een ander? Wat is nou het probleem wat je kunt hebben ook vandaag met hoe Jezus zich openbaart bekend maakt? Johannes de Doper die zei helemaal oprecht, als de mensen aan hem vroegen wie is Jezus, oh hij is zo groot voor mij. Laat hem maar groeien, laat hem maar groter worden en dan word ik wel minder. Petrus en Johannes de Doper hebben er niet moeite mee dat ze minder moeten worden, dat ze zelf minder moeten worden. Waar ze moeite mee hebben is dat Jezus steeds minder lijkt te worden. Hij wil maar niet groter worden. Ja, het evangelie laat ons juist zien, zo groot is onze heiland dat hij zo diep gaat. Zo wordt hij verheerlijkt, door het kruis op te nemen. Hij gebonden opdat wij ontbonden zullen zijn. Maar als je dat niet ziet, dan zie je van die heerlijke ingang, opgang in Jeruzalem alleen maar afdalen. Jezus geeft zich over, zwijgt waarin hij zou kunnen spreken. Spreekt woorden die ze niet willen begrijpen. Dan is de toepassing heel anders, gemeente. Als wij dit pad kiezen, dan komt het op een andere manier dichtbij. Als je Jezus belijdt als je zaligmaker, als je Heer, dan vraagt hij, doe niet anders dan ik deed. Ik ben gekomen om te dienen, niet om gediend te worden. Ik ben allereerst niet gekomen om hier op aarde alles volgens jouw plan in te vullen, maar om zondaren te redden. En dat kost mij mijn leven. Wat mag het jou kosten? In Markus 10 lezen we dat de Heer Jezus daar al iets van heeft gezegd. Hè? De doop waarmee ik gedoopt word, de beker die ik zal drinken. Zullen jullie die ook kunnen drinken? En dan zeggen ze, ja, wij kunnen. En dan zegt Jezus, ja, het zal gebeuren, maar zo anders als bij mij. Ik moet die les dagelijks leren, u niet? En jij? Je kunt zo vast geloven dat Jezus je zaligmaker is. Maar als je werkelijk beseft dat hij naar het kruis moest, hoe vaak kun je dan weer niet in het leven met hem doen alsof je Gods genade moet verdienen? Dat je eigenlijk ten diepste Jezus weer van het kruis afhoudt. Dat je zelf wil betalen. En daar krijg je spijt van en verdriet en al die dingen bij elkaar. Ik moet het goed doen, zeker. Maar wel in de ontspanning van de gelaten brief waar broeder van der Brink mee afscheid nam. Terug naar de genade en niet naar de wet. Dat is de vrijheid van een christen. Dat ik weet, Heer Jezus, u ging voor mij en ik niet voor u. En als u voor mij ging en ik heb u moeten laten gaan. Leer mij dan dat voorbeeld te volgen. Dat als ik lijd, dat ik niet begin te dreigen. Dat als ze mij uitschelden, dat ik niet terugscheld. Maar dat ik het overgeef in de handen van hem, uw vader, mijn vader, die rechtvaardig oordeelt. Dat is wat Petrus heeft moeten leren. In de omgang met zijn broeders, in de omgang met de heidenen. Je merkt het later ook, hè? Jezus had gezegd, als je eens bekeerd zult zijn, dat wil niet zeggen dat Petrus toen niet wedergeboren was, maar dat dat hele proces van bekering echt nut en vrucht begint te krijgen en te dragen, dan zie je dat als die ouder wordt, dat hij steeds milder en steeds milder wordt en steeds meer op de Heer Jezus gaat lijken. Toch? Werp al je bekommernis, weet je nog, op hem, op God, want hij zorgt voor je. Verneder je onder de krachtige hand van God. Word als een kind, ook als je het niet begrijpt. Kom niet in opstand. Zeg niet, ja, maar zo'n God wil ik op dit moment niet. Dat is wel herkenbaar, toch? Ook als je weet dat de Heer zijn leven voor je gaf. Er moet maar iets in je leven gebeuren wat je hele plan in duigen slaat. Waarom? Hoe dan? Om dan te buigen. Om dan te geloven. Laten wij niet vechten met het zwaard van onze overtuiging. En zo moet het en zo moet het. En Jezus ons aankijkt en zegt, broeder, wat ben je nou aan het doen? Zuster, wat ben je nou aan het doen? Vecht je voor je eigen zaken, voor je eigen dingen, voor je eigen koninkrijkje. Zie nou eens wat ik heb gedaan, er is zoveel meer. Niemand heeft zijn vrienden liever als degene die zijn leven voor ze geeft, die hun voeten wast. Zo kun je dus ook vandaag zeggen, ik ken hem niet. Zo kan Jezus ook betraand naar beneden kijken naar zijn volgelingen. Als ze niet doen wat hij deed. Ja, maar zegt er iemand, wat Jezus deed was toch uniek? Jazeker. Niemand kon zo lijden als hij. Dat hoefde ook niet. Maar het betekent niet dat dat lijden je bespaard blijft. Dat heeft Petrus hier moeten leren. Niet door het kraaien van de haan, maar door de ogen van Jezus. Daar richten we ons de rest van deze preek nog op. Ik stel me zo voor hoe dat gegaan is. Het is heel waarschijnlijk dat Jezus daar in dat huis naar beneden is geleid, naar de binnenplaats wordt gebracht. Hij is eerst verhoord. En op het moment dat hij al zoveel lijden heeft meegemaakt, komt hij dicht genoeg bij Petrus, wordt hij voorbijgeleid, gebonden, geboeid. En dan hoort hij een bekende stem. Dan hoort hij de stem van Petrus die hij zo kort geleden heeft horen roepen. U bent het, Heer Jezus. U bent de Christus. Als je dat moment op je in laat werken, wat dat voor Jezus moet hebben betekend. Wat gebeurt hier allemaal op dit ene moment? Ja, het is bijna de ironie van Lucas die het beschrijft. Straks zeggen ze, profeteer wie u geslagen heeft. Ze doen hem een blinddoek voor, ze spotten met hem, dat weet hij toch niet. Terwijl hier blijkt dat er een profeet gearresteerd is. Jezus krijgt gelijk, hij heeft voorzegd dat Petrus hem zou verloochenen. En op dit moment hoort hij het. Uiterst pijnlijk. Die ontkenning van Petrus, ik ken hem niet, heeft Petrus harder getroffen dan de langste spijker waar hij straks aan zou gaan hangen. Dat is ook de pijn van al zijn volgelingen vandaag die dit erkennen. O, Jezus, dat hebt u niet verdiend. Dat ik in uw goedheid heb zitten wroeten, dat ik tegen uw liefde heb gezondigd. Vlak voordat hij de geestelruimte ingaat, staat daar Petrus. Vanuit het Markusevangelie weten we dat Petrus zijn woorden kracht heeft bijgezet door de naam van God erbij te halen. Met een vloek en met een eed. En er wordt aangenomen, zoals ik in verschillende verklaringen, dat de vloeken op Petrus zelf betrekking hebben. Maar het woordje zich is in onze vertalingen schuin gedrukt in het Markusevangelie. Petrus vervloekte zichzelf. Het is alsof de vertalers het niet aangedurfd hebben om te laten staan wat er staat. Petrus zegt, ik vervloek mezelf niet, ik spreek de banvloek uit over hem. Zo moet ik hem niet. En ik ontdekte dat het Griekse werkwoord van niet kennen, ik ken hem niet, verbonden is met de Hebreeuwse uitdrukking de ban over iemand uitspreken. Als iemand uit de synagoge werd gebannen, dan werden daar vaste formuleringen voor gebruikt. En een van die formuleringen, een van die formules was letterlijk, ik ken die mens niet, voor mij leef je niet meer. Dus Petrus sprak niet zomaar de vloek over zichzelf uit. Maar hij zet Jezus buiten de gemeenschap. Wat zijn bedoelingen nou dan ten diepste ook geweest zijn, dit is het resultaat. Jezus reageert. Wat er in het hart van Jezus omgegaan is, weet ik niet. Maar ik weet wel dat hij zelf tegen de discipelen heeft gezegd, ze zullen jullie uit de synagoge gaan werpen. En nu wordt hij door zijn eigen discipel eruit gezet. Aangrijpend. Ook als je daar nog eens de kerktaal in hoort. Dat mensen ook vandaag kunnen regeren door voor Jezus te gaan staan. Hem dood te zwijgen. Wat is de kerk als de naam van Christus niet genoemd wordt? Als het alleen maar gaat over onze eigen leer en onze eigen dingen. Jezus ziet Petrus staan. Begin van de eerste christelijke gemeente, de rots. Ik ken hem niet. Het eerste hoofdstuk van de kerkgeschiedenis. Niet veelbelovend, hè? Nou, wat een ontzagwekkend wonder dat Jezus in die blik, in die ogenblik, Petrus niet afschrijft. Niet wegstuurt. En dat Petrus, zo zegt Spurgeon, in de betraande ogen van Jezus, maar zelfs staat er niet of de tranen zijn geweest, maar toch, dat hij in de betraande ogen van Jezus zijn voorbeden heeft zien glimmen. Jezus had niet alleen gezegd, Petrus, je zult me gaan verloochenen. Hij heeft ook gezegd, en ik, als de Satan probeert om jouw beelden van mij zwart te kleuren, om jou van mij weg te trekken, als die jou op de zeef legt, om ervoor te zorgen dat er niks meer overblijft van wat je hebt beleden, heb ik voor jou gebeden. Dat je geloof niet ophoudt. Ik krijg dat niet, klein gemeente. Dat zal ik nog heel vaak als God het geeft van deze kansel gaan zeggen. En ik hoop niet dat het een cliché wordt of een stopwoord. Maar dat is toch als je het evangelie tot op de bodem probeert te proeven. Ik krijg het niet klein, het is zo groot, Heere Jezus. Hoe zou ik hebben gereageerd? Als een ander mij zo benadeelt. Je zou er toch moe van worden, moet je daar de kerk mee gaan regeren? Ja, dat doet Jezus. Ik zei het al. Straks wordt Petrus erop uitgestuurd. De kudde is veilig in de handen van Jezus. Want Jezus weet het. Petrus, je hebt me wel verloochend, maar je begreep zo weinig van me. Ik heb voor jou gebeden. En je geloof zal niet ophouden, want ik weet dat je me lief hebt. Lange tijd geleden las ik een verhaal waar gebeurt vanuit Engeland. Een man die in de oorlog blind geworden was. En net na de oorlog is getrouwd. Blind, maar gelukkig. Zijn vrouw nam hem zoals die was. Ook al kon hij niet zien. Maar het geluk begint na een aantal jaren te verduisteren. Hun relatie kwam onder spanning te staan. Met name doordat die man zich steeds ongemakkelijker begon te voelen. Hoeveel zijn vrouw ook van hem hield. Hij voelde zich zo tekortschieten. Hij dacht, ze zal al die andere mannen die trefzeker klussen kunnen doen. En die op een hele andere manier in het leven staan en niet met een stok lopen te tikken. Ze zal onderhand wel liefde hebben gekregen voor die en voor hem. Hij verfoeide zichzelf en hij reageerde het af op zijn vrouw. Kon het niet uitstaan dat zij het werk voor hem moest doen en hem zoveel uit handen moest nemen. Er kwamen steeds meer spanningen en op het moment komt het er een keer uit voor de zoveelste keer. Dat hij in woede roept, ik hoor niet bij jou, jij past niet bij mij. Het is over tussen ons. Ik word alleen maar ongelukkig ervan. En dat terwijl zijn vrouw nooit één keer had geklaagd. En op het moment dat hij dat roept, slaat hij met zijn handen hard tegen elkaar. En op dat moment komt zijn gezichtsvermogen terug. De wonderen gebeuren nog steeds hoor. Maar het grootste wonder van deze geschiedenis is dat op het moment dat hij dat doet, is dat hij na lange tijd voor het eerst kan zien en het eerste wat hij ziet, is de tranen in zijn ogen van zijn vrouw die hem zo lief heeft en hem niet kon benaderen. Waarvan hij zei, het is over tussen jou en mij. En hij slaat in zijn handen en hij ziet er kijken. Man, ik zou niet zonder je kunnen, ik zou niet zonder je willen. Ik neem je zoals je bent. Nou, die blik is die nooit vergeten. Petrus ook niet. Maar Jezus ook niet. Hij heeft hem aangekeken. En Jezus zich omkerende zag Petrus. Hij keek hem aan. Op weg naar het kruis. Op weg naar de nacht van verraad en verloochening. Kruis de blik van Jezus, die van Petrus. En dan komt het binnen. O, Heere, wat heb ik gedaan? In één klap ontwapend. Wat een ontwapenende blik. Ook vanmiddag hier in Rotterdam, Kralingse Veer. Voor hen die het zo graag voor Jezus opnemen en weer vergeten dat je hem voorop moet laten gaan. Dat je Jezus niet kunt inpassen altijd in wat wij willen. Maar dat wij moeten ingepast worden in zijn plan. Dat je soms in opstand komt als het anders gaat als dat je wil. Dat je niet kunt buigen, maar zo graag de grootste bent in het koninkrijk van God. En dan aan andere mensen laat merken, ook al zeg je dit niet hardop, ik ben niet zoals Jezus deed. ontwapent die je door je aan te kijken. Dat is wel beeldspraak, maar ik wil die beeldspraak ook niet kwijt. Dan wordt het zo clean, zo klinisch, zo kil. De Bijbel roept ons toch ook op om te zien op wat God doet, ook al zien we hem niet. Ook al zie je de ogen niet van Jezus, ik mag ze wel uitschilderen, want hij is erbij betrokken, bij zijn gemeente. Hij wandelt tussen de kandelaren en door zijn geest wilde hij het je niet laten vergeten. Mijn broeder, mijn zuster, dat is heiligmaking. Niet voor mij uitmarcheren. Het niet beter willen weten dan ik, maar achter mij aan. Mijn vrouw heeft jaren gewerkt in een hoedenatelier. En zij vertelde nogal eens wat over bijzondere voorvallen in zo'n winkel. Ik kan een glimlach daarbij niet onderdrukken, maar die voorvallen zal ik u besparen. In de preek richt ik mij op één ding, dat zal ik nooit vergeten, dat ze zei. Dan ging het belletje, dan ging ik de winkel in en dan zag ik daar een dame aankomen. En ik denk, oh, ik weet het al. Ik vroeg het nog heel beleefd. Kan ik u ergens mee helpen? Nee hoor, ik kijk zelf wel even. En mijn vrouw zei, ik wist al. Dan keek ze hoe de ontwerpen in elkaar zaten. Dan passen ze er een paar. Had ze ideeën opgedaan. En dan ging ze naar een ander die goedkoper was of ze ging het zelf maken. Ik dacht daarbij, hoe vaak gebeurt het ons niet als we in de winkel van Gods genade komen in zijn gemeente. En Jezus zegt, mag ik je dienen? En dat je zegt, ik kijk eerst zelf wel even. En dat je naar huis gaat en denkt, ik heb het een beetje gezien en nou ga ik het op mijn eigen manier. Nee. Dat zie je in de ogen van Jezus. Laat mij het doen. Petrus zei, zo zeggen wij dat toch? Dat is eigenlijk wat hij bedoelt. Over mijn lijk. Het mag mij mijn leven kosten, maar Heere Jezus, u gaat niet naar dat kruis. En Jezus bedoelt in die ogen waarmee hij Petrus aankijkt, niet over het jouwe, maar over mijn gebroken lichaam en door mijn vergoten bloed. Dat is de basis. Zo moet je gaan dienen. Weg met dat zwaard. Als je het zwaard opheft, zul je door het zwaard vergaan. Ook al ben je dan als een rotsman gevallen als een baksteen. Als je valt aan de voeten van Jezus, is er een stilzwijgend verwijt. Maar ook zoveel evangelie in zijn ogen. Het staat er ook letterlijk. Jezus kijkt hem in de ogen. Dat is niet voor niets, hè, dat Lucas hier twee keer, kijk maar mee in vers 61, twee keer Jezus Heere noemt. Er staat niet zoals in het voorgaande Jezus, maar en de Heere keerde zich om en keek Petrus aan. En Petrus herinnerde zich het woord van de Heere, Kyrios. Jezus staat boven hem. Hij is zo anders als Petrus dacht. Maar niet alleen in zijn eigen lijden, maar ook als Petrus hem verloochent, is Jezus, hoewel hij Heere is, zo anders als mensen. Hij kijkt hem aan. Ik heb je lief gehad tot het einde. Dat geldt ook nu. Wat een zegen als je Jezus onder ogen bent gekomen. En je moet de week weer in. Dat is zo'n opluchting, hè. Dat is vergeving, zei ik in de intrededienst, hè. Een van de Hebreeuwse woorden. Dat de last waar je onder gebukt gaat, meegaat, de dienst in, en dat je het daar laat. Want ik heb hem gezien, hij keek me aan, ik heb het uit zijn mond gehoord. En dan niet zoals de schriftgeleerden en de overpriesters, dat Jezus moet zeggen, ik kan het wel zeggen, maar je gelooft het toch niet. Maar dat Jezus het zegt, het veelzeggend zegt met die sprekende ogen. Mijn broeder, mijn zuster, stop nou eens met knoeien en met opknappen. Probeer het weer niet steeds zelf te doen. Geef je over aan mij en geef zo je leven vorm. Terwijl ik voor je bid. En Petrus, kun je het begrijpen? Dat hij huilt van schaamte en van berouw. Hij gaat naar buiten. En toch is het berouw voldoende om in leven te blijven. Judas had ook spijt. Daarover een andere keer. In een ander verband. Die liep bij Jezus weg. Die dacht, te laat. Het staat nergens in de Bijbel, hè, dat het te laat was voor Judas. Het staat in de Bijbel dat Judas dat zelf dacht. Maar tot het laatste moment klonk ook voor Judas, vriend. Vriend, verraad je mij met een kus? En hier in de ogen van Jezus heeft Petrus iets gezien wat hem wel weg doet lopen, maar niet dood lopen. Hij is ontwapend en heeft dan met zijn ruige visserskop tegen de muur staan bonken. Dat staat dan ook in de kinderbijbel en zo stel ik me dat dan ook maar voor. Als je jezelf toch enigszins nagaat, als je Jezus hebt beledigd, als je in zijn aangezicht hebt gekeken, als je gevoeld hebt wat de liefde is die je voor je over had en je denkt terug aan die momenten dat je hem zo'n pijn hebt gedaan, dan heb ik hem dan verloochend, maar dat wilde ik niet en toch is het gebeurd, het goede wat ik echt wil. Dat ging weer niet en het kwade wat ik niet wil, dat is er gewoon geweest. Maar hij is niet verloren gegaan. Integendeel. Jezus weet wat met hem moet gebeuren. En dat brengt me tot slot ook bij u en bij jou die zegt, het is mooi. Het is mooi dat ik hoor dat later Petrus gebruikt is door God. Maar ik zit nog niet op dat moment. Ik zit nog met dat berouw, ik zit nog met die bittere tranen. En hoe dan verder? Kijkt Jezus je aan. En hij vraagt, wil je je leven opnieuw aan mij overgeven? Heb je er spijt van? Ik heb er geen spijt van dat ik voor jou zo één, Petrus, en vul je naam maar in, naar het kruis moet. Ik ga niet afhaken, dat ben ik ook niet. Ik ben nu in de troon, ik zit bij de Vader in de hemel en ik bid voor je. En als je gezondigd hebt, kindertjes, zegt Johannes later, wij hebben een voorspraak bij de Vader. Ook de zonde van je verloochening, van het je grote mond geloof. Dit zegt, ene keer ik ken hem wel en de andere keer ik ken hem niet. Zo wil ik door jou gekend worden, dat je tot mij komt en opnieuw vergeving vraagt. En dat je als kinderen, te midden van een krom en verdraaid geslacht, weer licht gaat geven. Is het dan erg? Is het dan erg, tot slot jongelui, dat je een litteken met je meedraagt? Dat zei ik in de preek of in het gebed, hè? Het kan je soms verwarren. Waarom laat God dit nou toe? Waarom moest Petrus dit nou meemaken? Petrus zou toch veel vrolijker zijn geweest en veel voorbeeldiger als die niet bekend stond om dit. Kun je voorstellen, straks moet hij gaan preken. Nou, die man die eerst gezegd heeft, ik ken hem niet. Die zegt tegen andere mensen, je moet hem kennen hoor, het is echt waar. Het is niet erg als je een litteken hebt. Dat helpt je alleen maar om je eraan te herinneren. Ik ben niet beter dan een ander. En Jezus kijkt me aan. Waar anderen zeggen, bah, kijkt Jezus vol liefde. Dan eindig ik voor jullie jongens en meisjes als kapstok voor papa en mama hier en thuis om de preek nog even na te bespreken. Met dat voorbeeld uit Volendam jaren geleden tijdens de jaarwisseling gebeurde het dat er een brand uitbrak in een café. Dat café heette Het Hemeltje. Beetje een merkwaardige naam voor een café, maar goed. En ik hoorde, volgens mij was het via de NOS toen een verhaal van een ooggetuige die dat had gezien, hoe de brand ontstond en hoe de ambulances af en aan kwamen en hoe er ook van die lange zwarte auto's en zwarte busjes aankwamen, lijkwagens. Hij zegt, ik zal nooit vergeten, er zat ook een groepje jongeren al die gered waren op de stoep voor dat café, van die glimmende dekens om zich heen tegen de kou en ons kent ons op Volendam. Niemand kende nou wie was, lange haren verschroeid, gezichten verminkt. Hij zegt, en toen dat geluid. Anne! Anne! Het ging me door merg en been. Ik zag hem. Ja, dat is de vader van Anne. En hij wilde het café in. Hij wist, mijn dochter zei, pa, tot het nieuwe jaar. Vanavond ga ik gezellig naar het hemeltje. Later. En hij hoorde hoe de brand was uitgebroken. Ja, welke vader zou niet rennen? De brandweerlieden probeerden hem tegen te houden, maar hij zette door en hij wilde naar voren en hij wilde dat café in. Want stel je voor, zijn dochter, die moest hij hebben, die moest hij redden. En ongemerkt was hij inmiddels al voorbij dat rijtje jongens en meiden voorbij gegaan die daarvoor zat. En die ooggetuige die zei, ik zie hem ineens stokstijf staan, want hij hoorde een klein stemmetje van een van die meisjes onder die dekens. Terwijl de haren verschroeid waren en de gezicht zo verminkt dat de eigen vader er niet meer kende. Ze zei, papa, ik zit hier. Je kunt in het leven zo verminkt raken dat je bloedeigen vader je voorbij loopt terwijl hij je goed bedoeld zoekt. Maar dat gebeurt je bij Jezus nooit. Is er iemand die zegt, help Heer Jezus, hier zit ik. Als u mij aankijkt, verminkt. Ik heb het verkeerd gedaan. Wilt u me nog hebben? Kunt u nog wat met mij? Was deze preek echt niet bedoeld om mij alleen maar af te branden, maar om mij weer op te bouwen? Ja, dat is de Heer Jezus, jongelui. Die behandelt je eerlijk. Om ervoor te zorgen dat je steeds een beetje meer op hem gaat lijken. Jacob, hij ging hinkend door het leven. Petrus, als hij een haan hoorde kraaien, moest hij weer huilen. En wat het ons brengt, dat weet God. Maar het is niet erg om je lesje te leren. Als je er zo beter van wordt, dat geeft God voor ons allen. Amen. Psalm 27 wordt voor ons gezongen en dan het 5e en het 7e vers. Psalm 27, 5 en 7. Mijn hart zegt mij, o Heer, van uwentwege zoek door gebeden met ernst mijn aangezicht. Daar heb je dat. Dat wil, dat zal ik doen. Ik zoek de zegen. Verberg toch niet uw oog van mij, o Heer. Ik ben uw knecht. Zie niet in toren neer. U waart mijn hulp in al mijn zielsverdriet. O God, mijn heils, begeef, verlaat mij niet. En dat is toch ook dan de climax in het 7e vers. Met wat je zelf allemaal kunt verknoeien. Als ik niet had geloofd dat in dit leven mijn ziel Gods gunst en hulp genieten zou. Mijn God, waar was mijn hoop, mijn moed gebleven? Ik was vergaan in al mijn smart en rouw. Daarom wacht op de Heere. 5 en 7 van Psalm 27.